Geliefde broeders en zusters, gasten en hen die nu of op een later moment via de techniek met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee Mulder. Schriftlezing is uit 1 Samuel 18, de versen 1 tot en met 5 en 1 Samuel 20, de versen 1 tot en met 23. Thema van de preek luidt Vrienden voor het leven. Mededeling van de kerkraad. Deze dienst is 1 fysieke collecte. Deze is bestemd voor de stichting Hulp in Praktijk. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u per bank overmaken. We vangen deze dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 122, de versen 1 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over vriendschap. David, Jonathan, een bekend koppel wat vriendschap met elkaar heeft. En dat zongen we het al in ons psalm, psalm 122. Om vriend en broederen spreek ik nu. En ik denk dat David en Jonathan zich heel goed zouden kunnen herkennen in psalm 1. Dat ze allebei zeggen, wij zijn vrienden en wij verlangen ernaar. Om niet bij die groep te horen die bij de zondaars zitten, maar bij die mensen die de wet van de Heere blijmoedig dag en nacht overdenken. Wij zingen daarom psalm 1, vers 1, 2 en 3. Vanmiddag belijden we met elkaar het geloof en daarna zingen we: Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Psalm 103, het vijfde vers. En belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen gaan lezen uit 1 Samuel, is het goed om ook in ons gezamenlijke gebed tot de Heere te gaan. Zullen we samen bidden. Wat is er veel om dankbaar voor te zijn, Heere. Als we hier in de kerk zo zijn samengekomen, als we verbonden mogen zijn via de livestream, dan beseffen we het vaak niet, maar er zijn zoveel zegeningen van u, dat we hier mogen zijn, dat we uw woord in vrijheid kunnen openen, dat we samen kunnen zingen, mogen bidden, en dat u, die machtige God, ons uw genade vandaag wil bewijzen, de afgelopen tijd ook al. We danken u, Heere, dat de Bijbelweek kon plaatsvinden hier in Veenendaal, dat er een prachtig Kampweek is geweest. We danken u voor de dienst van vanmorgen. En we danken u dat we ook nu in de drukte van ons bestaan weer tot rust mogen komen, hier in uw huis. U bent goed voor ons, Heere. En dan zongen we net dat u het bent die ons uw vriendschap biedt. Heere, wat een wonder. Wij zoeken u van nature niet. Wij gaan van onszelf onze eigen gang. En we doen dingen die niet passen bij wie u bent. En toch zoekt u ons op. Vader in de hemel, wat heeft u bewogen om in uw genade voor ons uw zoon te geven? Heer Jezus, wat bent u diep gegaan. Dank u wel dat u een vriend wilde zijn. Een vriend genoemd wilde worden van tollenaars en zondaars. Dat u aan tafel wilde met hoeren, met mensen die er eigenlijk niet bij horen. Maar u biedt hun genade. En Heer, op die genade, op basis daarvan, komen wij tot u. Met vrijmoedigheid. Omdat u het bent die naar ons toekomt. komen wij naar u toe. En schenk ons dan vanmiddag weer een rijk gezegende dienst. Zegen het woord dat we gaan lezen. Geef dat het ingang mag vinden in onze levens. Wees bij ons, Heer, als het thema vriendschap ons diep kan raken. Als we misschien dat missen. Of ons zorgen maken over vrienden. Of als we het lastig vinden in onze huidige relatie of in ons huwelijk. Machtige God, wilt u in ons hart werken en ons helpen om te begrijpen wat uw woord zegt. Wat het toen betekende, maar ook wat het voor vandaag te zeggen heeft. Zegent u daarom de verkondiging. Wees bij ons, Heren. In spreken, luisteren, zingen, ja, zegent u ook de gaven die we mogen geven. En laat het zo een dienst mogen zijn waarin u verder gaat met uw knedende en vormende werk. Werkt u daarom met uw geest, Heren, in onze harten. U weet dat we soms ook omstandigheden hebben die ons teleurstellen, die het geloof tegenwerken. Of dat er soms dingen zijn die, ja, waar we tegen opzien, misschien wel tegen de nieuwe schoolweek, tegen werk. Wij kijken naar u, Heren. Want u bent de schepper en u weet precies wat wij allemaal nodig hebben. Nu oud zijn of jong, machtige Heren, zegen ons dan rijk. Ga niemand van ons voorbij, maar kneed en vorm ons, zodat wij werkelijk vrienden zullen zijn voor mensen die dat nodig hebben. Grote God, zegent u ons zo als gemeente, maar zegent u ook al die andere kerken die samengekomen zijn of die samen zullen komen. Zonder u wordt het niets, Heren. Maar als u erbij bent naar uw belofte, dan gebeuren er wonderen. Hierin laten dan vandaag ook wonderen gebeuren. Dat mensen opnieuw geboren worden. Wakker dood geloof aan. Wakker het aan daar waar op de waakvlam stand staat. Machtige Heren, doe dat werk in Veenendaal, in Nederland. En Heren, als we zo samenkomen, dan weten we ons verbonden met ieder die u lief heeft. Met uw kerk wereldwijd. Machtige God, dank u wel dat u gezegd heeft tegen de discipelen. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En dan zijn er al veel die u mogen leren kennen. Wilt u doorgaan met dat werk, opdat uw huis vol wordt? En roep ook arbeiders in uw wijngaard. Want u zei toch zelf dat de velden wit zijn om te oogsten. Heere, zend mensen, roep ze, bekwaam ze om in uw dienst te staan, wat voor manier dat dan ook is. En zegent u dan ook opleidingen daarvoor, zoals onze opleiding in Apeldoorn. Machtige God, wilt u dat alles gebruiken om uw naam te verheerlijken en ons ervoor bewaren dat wij met onze goede bedoelingen soms dat in de weg staan. Heer, we vragen u ook om uw barmhartigheid. Om mensen die leven in eenzaamheid, mensen met financiële zorgen, mensen die te maken hebben met burgeroorlogen. Heer, u kent landen als Niger. U weet van de spanning daar. En ook andere landen in het Midden-Oosten, in Afrika, heren, om de havenklap gebeurt er weer iets. En wij kijken op afstand vanuit onze luie stoel toe. Heren, we weten ons verbonden met al die mensen. We vragen u om uw barmhartigheid, om uw genade. En laat hulp die geboden wordt, laat die tot zegen zijn. Zegent u zo ons als gemeente ook. Als pastoraat, diaconaat en de catechese. Onze lofzang, verkondiging. Heren, zegt u ons kerkverband ook, met alles wat er speelt. We hebben u nodig, Heren, in alle spannende vragen, maar ook in de dingen die zo vanzelfsprekend lijken en die zo mooi zijn als ze gebeuren. We vragen u om uw zegen, voor deputaat diaconaat, zending, evangelisatie. Heren, u weet dat ze op dienstenbureau daar hun werk mogen doen en de kerken mogen dienen. Geef dat het tot zegen mag zijn, Heren. Tot verheerlijking van uw naam. Tot zegen voor die mensen in nood. Want Heren, één beker water telt voor u toch al mee. Grote God, zo slaan we onze ogen op tot u. We hebben u veel om voor te danken. Vragen u om uw zegen. Geeft u dan ons allen wat u vindt dat nodig is. Bewaar ons voor de boze. Geef hem geen ruimte. Verbreek zijn werk. En verheerlijk zo uw naam in onze levens. Om Christus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er vanmiddag weer zijn. Fijn dat je ook misschien wel thuis meekijkt. Als je een hele goede vriend hebt, dan kun je natuurlijk iets geven. En misschien denk jij, als je een hele goede vriend hebt en je wil iets geven waarvan je zegt, dat maakt nu dat die ander weet dat wij een hele bijzondere vriendschap hebben. Dan zijn er allerlei dingen die je kunt bedenken. En soms heb je mensen die bedenken dit. Kijk maar op het plaatje. Je ziet al wat dat zijn, toch? Dat zijn twee kettinkjes. In ieder geval het laatste stukje van kettinkjes. En dat is samen een hartje. Best friends. Betekent beste vrienden. En dan kun je er bijvoorbeeld samen, of jij koopt die alleen. En dan geef je er eentje aan die ander en eentje voor jezelf. En dan ben je bij elkaar en dan kun je die twee stukken van dat hartje kun je zo tegen elkaar aandoen. En dan past dat precies. Alsof er heel veel liefde is, alsof je helemaal bij elkaar hoort. Nou ja, en als je dan alleen bent, dan zie je, ik heb maar een klein stukje als hangertje. Maar dan weet ik, die ander heeft dat andere stukje ook. We zijn al niet bij elkaar, maar wij zijn echt hele goede vrienden. Nou, zo zijn er mogelijkheden om duidelijk te maken, wij zijn hele goede vrienden. Vanmiddag gaat het ook over twee mensen. Ze leren elkaar kennen, David en Jonathan. En ze worden hele goede vrienden. Ze sluiten een verbond. Dat is natuurlijk wel wat anders dan kettingjes geven. Maar ze laten in alles merken, wij horen bij elkaar. Wij delen het diepste. Want ja, je kunt natuurlijk vrienden hebben die zeggen, ik hou ook van voetbal. Ja, ik ook, dus wij zijn vrienden. Dat is leuk. Je kunt van een spel houden en daarom vrienden worden, of heel erg hetzelfde gevoel hebben bij dingen. Maar David en Jonathan, weet je waarom die zich nou tot elkaar aangetrokken voelen, waarom zij zulke vrienden zijn? Omdat zij allebei een diep geloof hebben in God. Jonathan ziet dat geloof van David in de Heer en die zegt, dat heb ik ook. Ik zie dat bij jou, ik heb dat geloof in de Heer ook. En er zullen ook heel veel verschillen tussen hen zijn, dat ga ik straks in de preek ook nog vertellen. Maar ze merken, wij geloven samen in God en daarom zijn wij best friends, de beste vrienden. Nou, daar gaat het vanmiddag in een notendop over. En we lezen daartoe 1 Samuel 18, vers 1 tot en met 5. En vervolgens hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 23. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we Psalm 40, vers 5 en 8. En in het achtste vers zingen we, leg steeds uw vrienden in de mond. Komt dat woord weer naar voren met alles wat daarbij hoort. Psalm 40, vers 5 en 8. Nu hoofdstuk 18, vers 1. Leest u mee. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde. Hij gedroeg zich verstandig en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Hoofdstuk 20 vanaf vers 1. Toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei, wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde tegenover je vader dat in mij naar het leven staat? Hij zei echter tegen hem, geen sprake van, je zult niet sterven. Zie, mijn vader doet niet iets groots of iets kleins zonder het voor mijn oor te onthullen. Waarom zou mijn vader deze zaak dan voor mij verbergen? Zo is het niet. Toen bezwoer David hem nog eens en zei, je vader weet heel goed dat ik genade in jouw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd, laat Jonathan dit niet weten, zodat hij niet bedroefd is. Maar zeker, zo waar de Heere leeft en jij zelf leeft, er is maar één stap tussen mij en de dood. Jonathan zei tegen David, wat verlang je? Dan zal ik dat voor je doen. David zei tegen Jonathan, zie, morgen is het nieuwe maan. Dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. Wanneer je vader mij echt mist, moet je zeggen: David heeft mij dringend gevraagd snel naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan. Want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt: het is goed, dan heeft je dienaar vrede. Maar als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem vast besloten is. Bewijs je dienaar dan goedertierenheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van de Heere gebracht. Maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan: daar is voor jou geen sprake van. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vast besloten is dat het kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? David zei tegen Jonathan: wie zal het mij vertellen als je vader je met harde woorden antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David: kom, laten we naar buiten gaan, het veld in. En ze gingen beiden naar buiten, het veld in. Jonathan zei tegen David: de Heere, de God van Israël, is mijn getuige dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag de Heere zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goeddunkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen de Heere met je zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot een eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden? Ook niet wanneer de Heere een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei: laat de Heere rekenschap eisen van de vijanden van David. En Jonathan liet David opnieuw zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Daarna zei Jonathan tegen hem: morgen is het nieuwe maan. Dan zul je gemist worden, want je zetel zal leeg zijn. En als je 3 dagen weggebleven zult zijn, kom dan meteen. Ga naar de plaats waar je je verborgen had op de dag dat je dit gedaan hebt. En blijf bij de steen Ezel. Dan zal ik daar 3 pijlen langs schieten, alsof ik op een doel schoot. En zie, ik zal de jongen sturen en zeggen: ga de pijlen zoeken. Wanneer ik nadrukkelijk tegen de jongen zeg: zie, de pijlen zijn dichter bij je, raap ze op, dan kun je komen. Want het is vrede voor je en er is niets aan de hand, zo waar de Heere leeft. Maar als ik dit tegen de jongen zeg: zie, de pijlen zijn verder van je weg, ga dan weg, want de Heere zendt je weg. En wat betreft de zaak waarover ik en jij gesproken hebben, zie, de Heere is tussen mij en jou, tot in eeuwigheid. Tot zover. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. We zingen Psalm 119, vers 32 en ook vers 53 na het amen van de verkondiging. Het thema voor de preek is vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven. Of misschien kun je het nog wel aanpassen naar vrienden door het leven. En dan leven met een hoofdletter. Twee punten als structuur. Hoe de vriendschap begint. En in de tweede plaats hoe de vriendschap verdiept. Hoe de vriendschap begint. Nou, kijk dan maar in vers 1 van hoofdstuk 18. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Zo begint het dus. En hoe de vriendschap verdiept, nou bijvoorbeeld vers 3 en 4. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. Zo zie je iets van verdieping in die relatie, in die vriendschap. Gemeente van Christus, u die vanmiddag hier in de kerk aanwezig bent en ook u die op afstand verbonden bent. Het was het jaar 2007 en ik deed examen. Ik zat op het Gomaris in Gorkum. En ja, als je examen doet, dan is het natuurlijk tijd om leuke en gezellige activiteiten te regelen. Ludieke acties, van alles werd er bedacht. Maar er ging een streep doorheen. Toch niet doorgaan. Dat is natuurlijk heel erg jammer, want je hebt je erop verheugd. Maar ik kon het ook wel begrijpen. Want vlak daarvoor was er een ernstig ongeluk gebeurd. Een meisje van de school, samen met haar moeder, verongelukte. En een jongen beroofde zichzelf van het leven. Ja, dan snap je wel dat dat niet helemaal past bij leuke, ludieke, gezellige, lollige acties. Dus het ging niet door. En ik herinner me nog goed dat ik op een gegeven moment dat lokaal inliep. In de school was er een lokaal speciaal aangepast, speciaal klaargemaakt ter nagedachtenis. En ik liep dat lokaal in en het was wat donker. En ik zag die foto en ja, dat maakt dat je stil wordt, weet je wel. En dan loop je daar naartoe en je ziet die foto. En ik herinner me nog dat ik naar die foto van die jongen keek. En ik kende hem eigenlijk helemaal niet persoonlijk. Maar dat ik me afvroeg. Had hij vrienden? Had hij echte vrienden? Kijk, we weten vanmiddag denk ik allemaal dat digitale vrienden, volgers en contacten in je telefoon toch echt wat anders is dan real life, in het echt. Vrienden hebben. Dat weten niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Zo was er een vrouw van in de 40, een tijdje geleden, die op haar Facebook een noodkreet uitte. Ze wilde zichzelf van het leven beroven, ze zag geen uitkomst meer. En ook al had ze meer dan 1000 vrienden, niemand kwam in actie, niemand reageerde. En de volgende dag vond de politie haar lichaam. Heftig. We leven in een tijd dat je heel veel contacten kunt hebben. Volgers, vrienden, honderden, duizenden. Makkelijk. WhatsApp, Instagram, Be Real, noem ze allemaal maar op. En toch vind ik het opmerkelijk dat als ik een onderzoek erbij pak, dat het onderzoek zegt dat 14% van de jongeren zich eenzaam voelt. En bij dat onderzoek staat de volgende uitspraak. Waar voorheen ouderen zich eenzaam voelden, ervaren jongeren tussen de 15 en 25 jaar het meest emotionele eenzaamheid van alle leeftijdsgroepen. Eenzaamheid verschuift. En dat onderzoek was in 2021, toen werd het gepresenteerd, dat was dus in coronatijd. En in Veenendaal is het misschien compleet anders en in jouw situatie misschien helemaal. Maar toch zegt het wel iets. Wij leven in een tijd, zo schreef iemand, dat we steeds meer contacten hebben, maar steeds minder echte vrienden. En misschien zit je hier vanmiddag en ja, heb je ook geen behoefte zo aan vrienden, kun je heel goed op jezelf zijn. Of heb je juist wel die vrienden en ligt dat totaal anders. Toch denk ik dat, naast dat het fijn is dat je oppervlakkige contacten hebt, dat het ook heel wezenlijk is dat je echte vrienden hebt. Of wat vindt u ervan dat 1,7 miljoen mensen in Nederland behoefte hebben aan vriendschap, omdat ze zich eenzaam voelen? Ik denk dat daar waar er in relaties, in vriendschappen, juist meer die diepte wordt aangeboord, dat die eenzaamheid ook minder wordt. En dat is in contrast met wat in onze tijd gebeurt. Dat is juist heel oppervlakkig. Even liken, even een duimpje, even een hartje. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Heeft u vrienden? Heb jij echte vrienden? Of misschien moet ik het anders zeggen. Want ja, de Heer Jezus die werd toch iemand genoemd. Een vriend van tollenaars, van zondaars. Bent u een echte vriend? Ben jij een echte vriend? Ja, als we vanmorgen, vanmiddag deze vrienden zien, David en Jonathan, dan is dat natuurlijk bekend. De meesten van ons zullen weten, David en Jonathan, natuurlijk, hè, dat is een bekend koppel. Er is een klik, er is sympathie, er is liefde voor elkaar, een wonderlijk gebeuren. En we noemen ze ook vaak de vrienden. Maar toen ik deze preek voorbereidde, viel het me weer op. Nergens in die verbinding met hun wordt het woord vriend gebruikt of vriendschap. Er worden wel hele mooie dingen gebruikt om te omschrijven wat de diepte van die vriendschap is. Want ja, het zou er maar van jou staan. Van jullie, vers 1. Zijn ziel raakt aan de ziel van David verbonden. Ja, dat is wel even wat anders van we houden allebei van voetbal. Of we vinden het gewoon zo leuk om af en toe een biertje te doen. Zijn ziel raakt aan de ziel van David verbonden. En dat woord wordt ook gebruikt in Genesis 44. Daar waar in de zak van Benjamin die beker gevonden wordt, daar springt Juda in de bres en die zegt, doe hem alsjeblieft niks aan, want de ziel van onze vader is verbonden met de ziel van onze jongste broer. Dat is zo diep verbonden. Als hem wat overkomt, wordt het de dood van onze vader. Nou, David en Jonathan, ze kenden elkaar waarschijnlijk niet echt. Maar Jonathan die ziet David. En er ontstaat een zielsverbondenheid. Ja, ze groeien dus aan elkaar vast, zoals een gebroken bot weer aan elkaar groeit. Ze groeien aan elkaar vast. Zoals een rank die geënt wordt in de wijnstok. Zo groeien ze aan elkaar vast. En als Jonathan uiteindelijk overleden is, dan jammert David het uit. Die liefde van Jonathan was voor mij meer waard. Meer liever dan de liefde van vrouwen. En dan moet je eens goed kijken naar wanneer dat nou begint. Wanneer start dat nou, die vriendschap? Dan lezen we in vers 1. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Ja, daarvoor had David Jonathan wel gezien en Jonathan David. David die kwam regelmatig aan het hof, hij speelde daar op de harp. Als die boze geest Saul in de greep had, ja, dan kwam die jongen uit Benjamin, uit Bethlehem weer, speelde op de harp en het gaf weer rust. Jonathan kende David als die, ja, die herdersjongen. Die harpspeler. Maar nu, na dat gebeuren met Goliath, als Saul nog eens even door wil praten met David, staat Jonathan er als het ware bij. Hij komt ook even luisteren. Wat heeft die jongen te zeggen? Ja, wat heeft die jongen te zeggen? Nou, in hoofdstuk 17 hebben we gehoord dat hij het heeft over God. Ik kom naar u toe in de naam van de Heere. En de Heere geeft u in mijn hand. De strijd is van de Heere. David die betrekt God in zijn leven. Er is een vuur van geloof, van liefde, van vertrouwen. Wat bij David is ontstoken. En Jonathan die hoort dat. En dat raakt een snaar bij hem. Die ziet David. En die denkt, ja, dat wil ik ook. En ik denk dat hij dan denkt, dat heb ik ook gehad. Waarom? Nou ja, de situatie in hoofdstuk 17 kent u, hè? David en Goliath. De situatie dat de koning, dat niemand ten strijde durft te trekken tegen die reus. En dan komt er één die in de naam van de Heere de strijd aangaat. Jonathan was daarbij, maar hij deed dus ook niks. Hij durfde ook niet. Waar was zijn geloof? En dat terwijl, als je kijkt in hoofdstuk 14, dat Jonathan ook zo'n situatie heeft gehad. Als het leger van Israël staat voor Saul en zijn soldaten. En Saul durft eigenlijk ook weinig, er gebeurt weinig. Maar dan is daar Jonathan, die samen met zijn wapendrager erop uitgaat. Die durft, die tegen hem zegt, als God met ons is, kan hij verlossing geven door veel of door weinig mensen. En toen waren ze onderweg gegaan. En toen zei Jonathan, daarbovenop, daar zijn Filistijnen. En als een van die Filistijnen dan roept en zegt, kom maar, dan maken jullie een kopje kleiner. Dan weten wij, de Heer heeft hen in onze hand gegeven. En dat werd geroepen. En Jonathan samen met zijn wapendrager neemt het op tegen een grote groep Filistijnen. En ze overwinnen. Jonathan had geloofsmoed. Het vuur van zijn geloof wakkerde aan. Maar blijkbaar was dat in hoofdstuk 17 weg. Hij was ook bang geworden voor Goliath. Maar nu is daar ineens die jonge man, die David. Die vol vuur, met passie, met diep vertrouwen spreekt over God. En je merkt dat er niet alleen misschien een verbinding is op rationeel niveau. Dat je de dingen hetzelfde aanvoelt. Maar dat er een verbinding is van ziel tot ziel. Dat het vuur van het geloof, die ziel die bijbels gezien alleen maar gevuld kan worden door de Heer. Dat die ziel van David gevuld is, maar dat Jonathan merkt, maar wacht even. Bij mij stond het op de waakvlam. Maar nu deze jonge man op mijn pad komt, dat zie ik en dat wil ik ook. Dat is de start van deze vriendschap. Hoe begin jij een vriendschap? Wat is voor u belangrijk in een vriendschap? Herkent u iets van Jonathan? Of niet? Hoeft het voor u geen spade dieper te gaan? Is het voor u genoeg als je vrienden hebt op het niveau van de ratio? Je hebt dezelfde interesses? Of op het niveau van het gevoel? Je vindt het leuk? Voelt hetzelfde? Ja. Of heb je ook die diepte? Die zielsverbondenheid? Omdat er één is in je leven die waardevol voor je geworden is. Mag het een spade dieper gaan, ouderen en jongeren? Echt diepte. En zijn christenen dan altijd geweldige mensen? Zijn gelovigen dan altijd zo geweldig als vrienden? Nee. Volg het verhaal van David. En het feit dat Jonathan ook niks heeft gedaan in hoofdstuk 17 zegt ook iets. Nee, christenen zijn niet altijd geweldig. Maar het is toch wel zo dat daar waar je merkt dat je iemand tegenkomt. Een jongere, een oudere. Die op je pad komt en je merkt daarin een hartelijke liefde voor de Heer. Vuur voor Hem. Dan raakt dat toch een snaar. Dan geeft dat toch vreugde. Dan voel je je toch verbonden, ook al staat hij misschien in een compleet andere traditie. Hebben wij zulke contacten? Hebben wij zulke vriendschappen? Of nemen wij genoeg met de ratio, het gezellig een biertje doen, zelfde interesse? Of mag het dieper? En om werkelijk een echte diepe vriendschap te hebben, is het belangrijk dat je een vriendschap krijgt met de Heer. En natuurlijk, dat klinkt misschien wat plat. Maar God is het, zo zongen we net, die ons zijn vriendschap biedt. Kun je je voorstellen dat die God vanmiddag ons aankijkt, dat hij nou alles weet wat je gedaan hebt, van het waakvlam geloof, wat hij misschien al een hele poos heeft. Die precies weet wat je komende week misschien weer fout gaat doen. En dat de Heer zegt, ik stuur mijn zoon. En die wordt dan een vriend genoemd van tollenaars en van zondaars. Die wordt verbonden met hoeren, met het uitschot. Die wil hen zijn genade bewijzen. Wil je werkelijk die diepte raken, dan hoop ik dat het werk van de Heer Jezus voor u een vuur laat branden. Dat het niet gewoon wordt, maar dat het een wonder is. Wat in hem bezielde het om u, om jou, om mij zijn vriendschap te bieden. Wonderlijk toch? En als je dan iemand tegenkomt die diezelfde vuur heeft, dan is dat toch iets waar u zich over verheugt, toch? Of zitten er hier vanmiddag ook die zeggen, nou, ik vind het wel prima. Ik heb genoeg aan dat oppervlakkige. Verder hoeft voor mij niet. Of mag het dieper? Of zitten er vanmiddag misschien zelfs die lijken op Herodes en Pilatus? Herodes en Pilatus, u kent die geschiedenis misschien nog wel. Een poosje geleden over gepreekt. Dus allebei krijgen ze de Heer Jezus te zien, vlak voor zijn lijden en sterven. Allebei zien ze hem, maar ze schuiven hem allebei van zich af. En dan staat er in Lucas 23, vanaf die dag werden zij vrienden van elkaar. Dat je vrienden wordt in het van je afschuiven van de Heer Jezus. Heb je zulke vrienden? Dat je eigenlijk Jezus van je afschuift. Dat je misschien wel aanvoelt, ik moet er wat meer mee, het moet anders. Maar dat je in je vriendschap, ja, hij doet het ook, dus ik. En zo Jezus op afstand houdt. Mag het een spade dieper bij u en bij jou? Natuurlijk is het goed om te praten over dominees, over de kerk, over de kerkenraad. Maar u vraagt toch ook wel eens aan uw vriend, wie is de Heer Jezus voor u? Kent u hem? Leef je met hem? En mag ik dan vanmiddag ook degene aanspreken die een relatie zouden willen? Misschien heb je ergens in je hoofd wel een gedachte. Je zou moet knap zijn. Je moet aantrekkelijk genoeg zijn. Je moet een bepaalde intelligentie hebben, een bepaalde interesse. Je moet wat bereikt hebben in zijn leven misschien. Maar staat er ook op, hij moet liefde voor Jezus hebben. Zij moet van de Heer Jezus houden. Is dat ook iets wat je belangrijk vindt? Of boeit het je niet zo? Ik denk dat het wel wezenlijk is. Om een relatie, om een verbinding te hebben. Niet alleen rationeel, niet alleen dat het fijn voelt, maar echt op dat diepe hartsniveau. Vriendschap, een relatie op het niveau van God. Een relatie op het niveau van de eeuwigheid. Troost in leven en sterven. Hou vast. Dat je samen de ware dient. Paulus die schrijft toch in 1 Korinthe 6. Trek geen juk aan met een ongelovige. Doe dat nou niet. Ga er niet samen onder een juk lopen met iemand die niet gelooft. Dat gaat scheef. Dan bereik je nooit die diepste verbondenheid. Iemand zegt, ja, ik weet niet hoe het natuur is, dominee, maar ja, de leuke mensen die ik tegenkom, de leuke meiden, zijn allemaal niet christelijk. En die leuke kerels, ja, die zijn allemaal niet gelovig. En de rest, ja. Dus lukt niet. Mag ik iets vragen? Is dat ook iets wat je met God bespreekt? Is dat iets wat je bij de Heer neerlegt? Dat je zegt, Heer, ik wil graag zo'n relatie. Want dan kunnen de wonderen gebeuren. Ik hoorde een keer van een oude dominee. Hij moest spreken in een klein kerkje ergens. Een uithoek van het land. En die kwam daar en het was een kleine gemeente. Dus vaak na afloop koffie drinken met elkaar. En die dominee deed een bakkie mee. En die sprak daar een jonge dame. Ja, aardige jonge dame om te zien. Ja, wie ben je? Wat doe je? En, heb je een relatie? Nee, geen relatie. Nee, ik kan niemand vinden. Ik kan niemand vinden. Nee, ik kan niemand vinden met wie ik God kan dienen. Ja, oké. Okay. Die dominee die dacht er niet meer over na. Die dacht nog wel van, ja, in deze kerk vind je ze niet, want die zijn er gewoon niet. Dus ja. Een paar maanden later moet die dominee weer preken in dat kerkje. Maar hij is wat ouder. Dus een jonge man zegt tegen hem, dominee, zal ik anders u rijden? Is goed hoor. Die dominee denkt nergens meer over na. Maar in die kerk komt dat stel elkaar tegen. En de rest is geschiedenis. God kan op een wonderlijke manier voorzien. Misschien vind je het ongeloofwaardig. En misschien zeg je, ja, het gaat vanmiddag al over vriendschap. Gaat over relatie. Maar ik vind dat soms best lastig. Want ja, wat als je nou geen klik met iemand ervaart? Wat als je niet altijd vertrouwd voelt? Er zijn zoveel verschillen. Nou ja, denkt u dat er veel verschillen zijn tussen David en Jonathan? Denk het wel, hè? Verschillende zult u op kunnen noemen, maar mag ik u ook wijzen op het leeftijdsverschil bijvoorbeeld? Bij David hebben we een idee dat hij jong is. In heel veel kinderbijbels zie je dat ook, hè? Twee jonge mannen die elkaar ontmoeten die het goed hebben samen. Mooi. Twee vrienden, twee jonge mannen. Maar David was waarschijnlijk jong. Hij wordt in hoofdstuk 16, wordt hij nog de kleine genoemd, het jonkie. Degene die niet echt meetelt. Laten we zeggen dat hij een jaar of 18 is. Maximaal hier. Het is namelijk zo, volgens nummer 1 moet je minimaal 20 zijn om met het leger mee te mogen in de strijd. Nou, David mag nog lang niet mee. Dat wil zeggen dat hij 18 is. Maar hoe oud is Jonathan dan? Nou, uit 1 Samuel 13 weten we, dat is het tweede jaar van de regering van Saul, dat Jonathan al meeging in het leger. Dus in het tweede jaar van de regering van Saul was Jonathan waarschijnlijk minimaal 20. Oké. En dan weten we uit Handelingen 13 dat Saul een jaar of 40 geregeerd heeft. Nu, volgens uitleggers, is deze situatie in hoofdstuk 18, is Saul toch zeker 25 jaar al koning. Sommigen zeggen wat langer. Maar laten we zeggen 20, voorzichtige schatting. Dus met andere woorden, Jonathan is dan waarschijnlijk al een jaar of 40. Terwijl David dan dus een jaar of 18 is. 22 jaar verschil. Opmerkelijk. En volgens de traditie is het zelfs nog een groter verschil, want dan zou David geboren zijn in het 8e jaar van de regering van Saul. Dus dan is er minimaal 28 jaar verschil. Een flink leeftijdsverschil dus. Maar als Jonathan David ziet, dat in zijn ogen jonge mannetje, terwijl hij zelf de kroonprins is, terwijl hij zelf zijn sporen verdiend heeft, populair is bij het volk, dan zegt hij niet, ach jochie, je hebt nog zoveel te leren. Je komt jezelf nog wel een keer tegen, hoor David. Maar dan hoort Jonathan dus die woorden van David en merkt hij de liefde voor de Heer. En dan raakt dat hem. Dan ontsteekt dat een vuur in zijn leven, ondanks het leeftijdsverschil. En als u zegt, ja, ik heb zo weinig leeftijdsgenoten met wie ik het kan delen. Misschien is het wel een oudere of een jongere. Voor wie u een vriend kunt zijn. En andere verschillen liggen misschien wat meer voor de hand. De kroonprins en de herdersjongen. Dat bestaat toch niet? De troonopvolger en de boerenzoon. De herdersjongen die zelfs in zijn eigen gezin niet meetelt. Eigenlijk er niet bij hoort. Vrienden? Opmerkelijk. Jonathan was populair. Dat weten we. Maar straks dan zingen de mensen uit Israël zingen wel. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden, maar Jonathan, daar hoor je niks meer van. Maar dat maakt Jonathan niet uit. Jonathan zegt, status, ervaring, wat mensen zeggen, ik proef bij jou een vuur voor de Heere. En dat vind ik kostbaar, daar ben ik dankbaar voor. En nodigt ons dat dan niet uit, broeders en zusters. Als u die vriendschap van de Heere kent, om zo ook uw vriendschap te bieden aan die oude vrouw in het verzorgingstehuis. Aan die jonge knaap met dat lastige karakter. Aan dat meisje met die aparte gewoonte. Aan die jongen met dat rugzakje. Jonathan, dat betekent de Heere geeft. De Heere geeft David en Jonathan. Aan wie mag de Heere u geven? Aan wie mag de Heere u komende week geven? Om samen dat vuur van het geloof te ervaren. En dan hoop ik dat het ook bij u niet alleen begint, maar ook verder verdiept. Ja, daar zien we dus Jonathan. Eigenlijk is hij vooral aan zet, zeker in hoofdstuk 18. Hij neemt het initiatief en David die ontvangt eigenlijk maar. En zoals ik net al zei, zijn geloof stond waarschijnlijk dus op een laag pitje. Jonathan, hij had de moed niet. Hoe komt dat? Komt het door zijn vader? Zijn vader die op een aparte manier leiding geeft, waardoor hij niet durft? Komt het misschien door het volk? Hij kijkt om zich heen en hij ziet daar ook niemand die durft, ook niemand die de naam van de Heere gebruikt? Ik weet het niet. Maar misschien zit u vanmiddag hier in de kerk en kent u de Heere. Hebt u hem ergens ook wel lief, maar heeft u ook zo'n omgeving? Dat je zegt, vroeger stond ik in vuur en vlam, maar als ik nu kijk, ja, mijn gezinssituatie werkt eigenlijk dovend. De druk op mijn werk, het helpt niet mee. En wat dan? Jonathan zegt, ik wil niets liever dan met jou verbonden zijn. De Heer Jezus zegt toch ook, als je mij, als je je vader of moeder meer lief hebt dan mij, als je je daar meer door laat leiden, ben je mij niet waard. Misschien zit u hier, misschien zit jij hier. Thuissituatie lastig, werk lastig. Hinder van onkerkelijke vrienden. Wat heb je dan een gemeentehart nodig? Mogen we dan u, mogen we jou onze vriendschap bieden? Wat een zegen dat er een kerkkamp was. Wat een zegen dat we komend seizoen mogen uitzien naar de Benjaminggroep, Jozef, Mirjam, Talita, Catechisatie, Pro Christo, Deo Juvante, Credo, de jongbeleidende ledenkring, Calvijnkring, Maranata, Monica, Dedel, Berea. Ik vergeet er vast nog wel een. Maar dat je zegt, ik heb het nodig om gevoed te worden. En als dan een David langskomt in je leven, wees dan een Jonathan. En zegt, Heere, ik wil graag van hem leren. Ik wil graag een verbinding met hem hebben. Ja, ik wil graag een verbond sluiten. Dat is wat Jonathan wil. Vers 3. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Dat gaat dus verder dan dat kettinkje. Mooi hoor, als je misschien ook zo'n kettinkje hebt. Leuk als je die verbinding met elkaar hebt. Gaat verder dan alleen de ratio. We hebben dezelfde interesse. We voelen de dingen hetzelfde. Het gaat dieper. Het is een symbool. Er staat in het Hebreeuws een verbond snijden. Dat roept de situatie van Abraham in herinnering. Abraham die van de Heer de opdracht krijgt. We gaan een verbond sluiten. En wat moet je doen? Hak bijvoorbeeld die koe door midden. En nog een aantal dieren. En er ontstaat daartussen een pad van bloed. En de bedoeling was dan dat je daar samen doorheen ging. En dat je daarmee afsprak. Als iemand onze afspraak, ons verbond schendt. Dan mag met mij, mag met ons gebeuren wat met die dieren gebeurd is. Dat is dus een verbond snijden. Een diepe verbinding aangaan. Misschien kun je het wel vergelijken met wat op sommige plekken nog wel eens gebeurt. Bloedbroeders. Heb je er wel eens van gehoord? Bloedbroeders. Als die dan een afspraak met elkaar maken, dan pakken ze een mes, een sneetje in hun hand, allebei, en geven elkaar dan de hand, zodat het bloed zich met elkaar vermengt. Dan voelt u aan, als je zo een afspraak maakt en zo een handdruk geeft, dan gaat dat verder dan alleen, nou, verkocht. Of leuk je weer te zien, gefeliciteerd. David en Jonathan, ze bekrachtigen hun vriendschap, hun verbond. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met hun eigen situatie. Want ja, die kroonprins en die herdersjongen. Dat is natuurlijk een ongelijk span en er gaat van alles nog komen. Maar David en Jonathan, ze kijken elkaar aan en zeggen, wij hebben een verbond met elkaar. Wij verlangen ernaar dat Gods werk in ons leven gebeurt. En dan zijn wij bereid de minste te zijn. En wat betekent dat dan, dat verbond vernieuwen voor ons? Want niet iedereen zal zo'n kettingje willen. Niet iedereen heeft de behoefte om een snee in zijn hand te maken en dan een hand te geven. Maar wat betekent het om een verbond te hebben? Dat lees je vooral ook in hoofdstuk 20. Zou je eigenlijk nog eens een keer moeten lezen en dan eens moeten kijken hoe vaak de naam van God er staat. Heere, God van het verbond. Bijvoorbeeld vers 8. Verbond van de Heere. Vers 12. De Heere, de God van Israël, is mijn getuige. Vers 13. Mogen de Heere met je zijn. David en Jonathan, ze betrekken God bij alles. En als je dan uw vriendschappen, uw contact is bekijkt. Stelt u dan wel eens de vraag, heb je het wel eens met God besproken? Heb je ervoor gebeden? Zullen we samen dit bij God brengen? Kunnen we God daar misschien voor danken? Dat je God erbij betrekt. Als goede vriend. In je huwelijk, als man en vrouw. Dat je zegt, we houden van elkaar, maar ook al als het moeilijk is, als er momenten zijn dat we elkaar niet zo begrijpen, dat je dan zegt, maar die diepe verbinding met de Heer, die is er. En daar vallen we op terug. Herkent u dat? Zodat het waar wordt wat een dichter eens schreef. Als je kunt zeggen, ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar, hou vast. Naast elkaar als broers en zusters dragen wij elkanders last. Ik zal Christus licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd. Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis. Al mijn leeftocht met je delen, tot de reis ten einde is. Dan zal het volmaakte komen, als wij zingend voor hem staan. Als wij Christus weg van liefde en van lijden zijn gegaan. Wat een zegen, als dit uw huwelijk, als dit uw relaties typeert. Voor Jonathan kost het heel veel. Hij is aan zet, wat levert die vriendschap nou eigenlijk op? Het kost hem alleen maar veel. Maar toch, hij zegt, ik ben bereid om de minste te zijn en om mijn plek af te staan in jou. Want kijk maar in vers 4. Jonathan deed zijn mantel af, geeft hem aan David. Zijn kleding, zijn zwaard, zijn boog, zijn gordel. Ja, en dan is dat dus meer dan t-shirtje wisselen. Dit is de kroonprins die zijn kleding geeft aan David. Met andere woorden, Jonathan zegt, wij hebben een verbond, wij dienen God. En ik geloof dat God de weg gaat dat jij koning zult worden. Dat geloof ik. En dan ben ik bereid om zelf een stap opzij te doen. Dan gaat het niet om mij, maar dan mag je mijn kleding hebben. Dan durf ik een stap opzij te doen. En wat een verschil. Saul kon dat nou juist niet. Saul die zat eraan vast. Ik ben koning en niemand pakt het van mij af. Stel dat Saul gezegd zou hebben, ja, het is geen succes geworden. Heren, zal ik mijn koningskleed aan David geven, want u heeft hem gezalfd. Mag ik het teruggeven aan u? Dat het anders geworden. Maar Saul kon dat niet. Jonathan kon dat wel. Zo bevestigt Jonathan zijn vriendschap voor David. Dat hij zegt, ik zie de weg van de Heer in jouw leven. En daar ben ik voor bereid om dingen aan de kant te zetten. Kunt u dat ook? Als iemand uit je gezin bijvoorbeeld meer verdient, een groter huis heeft, kunt u dat dan? Kun je dan de minste zijn? Lukt dat? Jonathan wel. Zegt, het maakt mij niet uit. Als ik een stap terug doe, dan geloof ik alsnog dat God zijn werk zal voltooien. En zien we daar niet iets van de Heer Jezus? Dat de Heer Jezus nou de hemel achterliet. Daar waar hij het zo ontzettend goed, dat was zo volmaakt. Hij legde zijn vriendschap met zijn vader als het ware af. Hij was intens verbonden, maar toch, die hemelse verbondenheid was er niet. Om naar ons toe te komen. Mensen die het zo moeilijk vinden om echte vrienden te hebben en te zijn. Hij komt naar ons toe. Om zijn verbond met ons te sluiten. Vindt u niet heerlijk dat we in de doop een pleitgrond hebben? Dat hij ons daarin bewijst. Ik wil jou, ik wil u erbij hebben. En dat maakt je relatie met elkaar zo diep. Misschien is er nog iemand die nadenkt over David en Jonathan. En die weet dat er soms in literatuur wat gezegd wordt over hen. Dat ze misschien een homoseksuele relatie hebben gehad. David die zegt toch dat de liefde van Jonathan meer waard was dan de liefde van alle vrouwen. Maar ik denk dat de Bijbel daar geen grond voor geeft. Ja, ze kussen elkaar, maar dat doen Saul en Samuel ook. Beide mannen zijn getrouwd. David voelt zich aangetrokken tot Bathsheba. Ja, uit niets in de Bijbel blijkt dat er een homoseksuele relatie was. Het is een diepe vriendschap van twee mannen. Maar als je vanmiddag wel daar iets van herkent, van een gerichtheid van jezelf op iemand van je eigen geslacht, dan wens ik je toe dat je vrienden hebt, vriendinnen hebt, met wie je die diepste verbondenheid ervaart. En misschien is dat wat relaties betreft ontzettend lastig voor je. Kan het zwaar zijn. Maar dan wens ik je toe dat er een hartsverbondenheid, een zielsverbondenheid mag ontstaan, zodat dat je bewaart voor eenzaamheid. Ik zei al, voor Jonathan kost het heel veel. En ik hoop eigenlijk dat het voor u ook best wat mag kosten om vriend te zijn. Ter illustratie, we hebben hoofdstuk 20 gelezen, maar nog iets uit hoofdstuk 23. Waar Jonathan nog meer risico neemt. Dan jaagt Saul dus achter David aan. En dan weet Jonathan wat dit voor David betekent, hoe zwaar dit is. Vers 16 tot en met vers 18, voor wie het op wil zoeken. En dan staat er, toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Goreza. En hij bemoedigde hem in God. Het is mooi als je naar iemand toe gaat en zegt, je kunt het. Hou vol, ik sta naast je. Maar Jonathan gaat naar David toe. En hij zegt, hij kan het. Hij wil het. Hij zal het. Hij heeft beloofd. En hij maakt waar wat hij heeft gezegd. Kijk, neemt u anders eens iemand in gedachten. Is er iemand die de komende week dit nodig heeft? Dat u naar hem toe komt, naar haar toe gaat. En dat u dan niet alleen maar zegt, kom op, ik sta naast je. Maar dat je iemand mag bemoedigen in God. Dan heb je vrienden voor het leven. Of misschien moet ik zeggen, vrienden door het leven. Tot slot. Toen ik in 2007 in dat lokaal stond en die foto zag van die jongen, vroeg ik me af, heeft hij vrienden? Had hij vrienden? Had hij echte vrienden? En nu we met elkaar hier samen zijn, vraag ik me af, heeft u vrienden? Bent u een echte vriend? Dan hoop ik ook dat u dat waar maakt in uw leven. En dan kan het soms veel kosten en weinig opleveren, zoals bij Jonathan. Maar soms zie je het niet. Maar mag het alsnog tot zegen zijn, denk aan David. Jonathan is al lang overleden. Maar dan lees je in hoofdstuk 21 van 2 Samuel. Dat ene Mefiboset gespaard wordt. Maar de koning spaarde Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die tussen hen was. Tussen David en Jonathan. Misschien is er iemand die daarop zit te wachten. Dat je misschien wel iets vertelt, iets doorgeeft. Vanuit een vriendschap vanuit het verleden aan iemand van het nageslacht. En weet je, dan kun je soms in de wereld alleen staan. Maar als je die hartelijke verbondenheid hebt, die zielsverbondenheid, dan heb je een ontzettend grote vriendenkring. Want dan zing je toch, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Amen. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Genadige Heere, wij prijzen uw naam, omdat u in uw liefde zich aan ons wilt verbinden. Weglopers, mensen die vaak u niet lief hebben boven alles en onze naasten niet als onszelf. Dank u wel dat u ons vanmiddag niet voorbij gaat, maar ons uw woord schenkt. Wilt u dan ook met ons meegaan, de week in, om dit woord ook in de praktijk te brengen. Heere, zegent u ons als we hier in de kerk zijn, als we verbonden zijn via de livestream of luisteren via de Stilok. Heere God, wij danken u voor vriendschappen die er zijn. Fijne, oppervlakkige vriendschappen, maar ook voor die vriendschappen met diepgang, met zielsverbondenheid. We danken u dat er mag zijn in huwelijken. Die huwelijksverbondenheid, diepe zielsverbondenheid, die ervoor zorgt dat ook als het een keer moeilijk is, of als er een moeilijke, zware periode is, dat dat toch blijft bestaan, dat huwelijk. Grote God, u weet in welke tijd wij leven en hoe we ons daartoe verhouden. U weet ook waar wij behoefte aan hebben, maar u weet ook wat u voor ons nodig vindt. Zegen ons dan komende week. Wees bij ons. Help ons om een vriend, een vriendin te zijn. Wees ook bij ons als we misschien dat wel willen, maar we ervaren de opening niet bij die ander. Of maak ons zorgen over de keuzes die mensen maken. Grote God, dat u bij ons zijn als we het misschien lastig vinden om mensen toe te laten in ons leven. Als het ingewikkeld is om iemand te vertellen wat er nou werkelijk leeft. Heere, zorgt u zo voor ons. In vriendschappen. In contacten. Wees bij ons als we vallen op iemand van hetzelfde geslacht. Of als we ons niet prettig voelen in ons lichaam. Heere, wees ook ons dan nabij. Troost ons, geef kracht om met elkaar de weg achter u aan te gaan. Zegent u onze huwelijken, Heere. Geef dat ze sterk zijn. Omdat het een huwelijksverbond is met u. Heere, geeft u mensen op ons pad die ons mogen steunen. Maar geeft u ook mensen op ons pad voor wie wij tot steun mogen zijn. Schenk ons uw genade om uw vriendschap door te geven. Om mensen te wijzen op u. Help ons, Heere, om in de dingen van elke dag ook u te betrekken. Ik vind dat soms lastig. We vergeten dat. Maar help ons om te leven uit u. Geef ons ook wijsheid als we misschien iemand willen bemoedigen in God, in u. Gaat u komende week zo met ons mee? In alle drukte, in alle verplichtingen. Dingen die we leuk vinden, maar ook de dingen waar we tegenop zien. Ga met ons mee naar school. Zegen de kinderen, de jongeren als ze weer naar school mogen. Als de opleiding over een poosje weer gaat starten. Geef docenten wat nodig is. En daar waar de ruimte is, Heere, geef juffen en meesters, leraren en leraressen, geef ze vrijmoedigheid om te getuigen. Zegen ze, als er Bijbelverhalen verteld mogen worden, als er psalmen en liederen gezongen mogen worden. Zegen het, Heere, en leer ons zo om elkaar te dienen en als Christus voor elkaar te zijn. En bidden u dat we genade mogen vinden om het ook voor die ander te mogen zijn. Help ons als gemeente, als pelgrims. Geef ons bij elkaar, hou vast, om naast elkaar als broeders en zusters te helpen dragen alle last. Laat ons, Heere, Christus licht ontsteken als het duister iemand van ons omvangt. Laat ons dan in wijsheid van vrede spreken als het duister iemand bevangt. Zegen ons zo op de tocht door dit leven. Wil tot het einde daar is, alles wat nodig is. Ons geven. Want eens zal het volmaakte komen als al die mensen voor u staan. Geef dat wij er dan alle bij mogen zijn. En help ons tot die tijd op de weg die we moeten gaan. Tot de glorie van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.